Hele goedemorgen. Fijn dat u met zoveel aanwezig bent in deze dienst, waar we getuigen mogen zijn ook van een doop. Zie slechts op hem. Klinkt zo eenvoudig, hè, dat lied. Zie slechts op hem. Maar moeten wij dan er niets aan toevoegen? De broeder van dienst, die zei al, steun niet op uw eigen inzichten, Spreuken 3. Verwacht het van hem alleen. En toch is dat een heel Bijbels begrip. Zie slechts op hem. En ik wil met u gaan deze morgen, als u een Bijbel bij u hebt, naar Lucas hoofdstuk 18. En dan lezen we de versen 9 tot en met 14. Lucas hoofdstuk 18, de versen 9 tot en met 14. En als thema voor deze dienst heb ik eigenlijk de vraag, beseffen wij nog waar wij vandaan komen? En de vraag is niet van waar uw geboorte heeft plaatsgevonden, in welk ziekenhuis of welke woonplaats. Maar beseffen we geestelijk nog waar we eigenlijk vandaan komen? En het begint met vers 9. En hij, dat is natuurlijk de Heer Jezus. En hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren, en alle anderen minachten deze gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een farizeeër en de ander een tollenaar. De farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 1/10 van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelf zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei, O God, wees mij de zondaar genadig. Ik zeg u, dat is de Heer Jezus, ik zeg u, deze man ging gerechtvaardig terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Een hele bijzondere gelijkenis die de Heer Jezus hier gebruikt. En waarom die gelijkenissen? Om dingen ook duidelijk te maken. In het eerste vers zegt hij al, hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en de moed niet verliezen zal. Met andere woorden, er is een patroon dat we soms vergeten te bidden, ons uit te strekken tot de Here. Ja, wanneer we vastlopen, wanneer we hem werkelijk nodig hebben, dan krijgen we een intenser gebedsleven. Maar de Heer Jezus bedoelt, nee, hou het intens gedurende je leven. Ook als het goed gaat, want je weet nooit wat er komen gaat. En wat zegt hij erbij? Dus dat we altijd moeten bidden en de moed niet verliezen. En wat kom je vandaag de dag ook mensen tegen die de moed zijn kwijtgeraakt, die het niet meer zien zitten. Als u naar het journaal luistert, we lopen vast in de jeugdzorg. We lopen vast in de ouderenzorg. We weten niet meer wat we met de eenzaamheid doen moeten. Mensen verliezen de moed van het leven. En daarom is het gebed zo hard nodig dat we met elkaar ook voor elkaar bidden. En een andere reden is ook, als hij dan die eerste gelijkenis gebruikt van de onrechtvaardige redder, is dat hij zegt, maar blijf het van God verwachten. Blijf hem aanroepen, want je weet nooit wat hij gaat doen. En aan de andere kant zegt hij dan ook dat we dat moeten doen, zodat we blijven volharden. En dat de Heer Jezus ons terugvindt, gelovende en vertrouwende, op zijn werk. Want dat zegt hij ook, zal de Zoon des Mensen als hij komt in vers 8, wel het geloof op de aarde vinden. En dan bedoelt hij daarmee mensen die geloof hebben in wat God kan doen. Daarom blijven ze ook volharden in het gebed. Maar dan komt hij terug naar de realiteit. De Heere kent ons beter als geen ander. En dan zegt hij, hij sprak vers 9 met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat ze rechtvaardig waren en alle anderen minachten deze gelijkenis. En dan krijgen we de fariseer en de tollenaar. En als vroom mens denk je gelijk van, nou zo'n fariseer ben ik niet. Maar als we eerlijk zijn, vinden we toch wat van die eigenschappen vandaag de dag in onszelf terug. Want ook wij als kinderen van de Heer kunnen neerkijken op onze broeders en zusters. Kunnen hen niet echt minachten, maar wel minder achten vanwege hun levensstijl, vanwege hun gedachten. En dan voelen we op ons dat moment, voelen we ons toch wel beter. Wij wandelen toch wel wat heiliger. Wij zijn toch wel wat vromer dan de ander. En op het oog op die werkelijkheid, want de Heer Jezus zegt, het gebeurt. Sommigen denken dat van zichzelf. Dus dan hoeven wij niet een excuus te gaan zoeken, dat overkomt mij niet. Nou, als ik mij de spiegel van mijn leven voorhoud, dan herken ik die eigenschappen van de fariseer ook in mezelf. En als je dat ontdekt, dan moet je dat ook belijden. Zeg, Heer, dat zijn eigenschappen, die zijn niet van u. Want ik ben niets beter dan de ander. En vooral die vraag van het thema, als je beseft, waar kom je eigenlijk vandaan? En dat zie je zo duidelijk in deze gelijkenis, dat de een heel duidelijk wist waar die vandaan kwam. En hij gebruikt maar twee mensen als voorbeeld. Twee mensen. Eén was een fariseer en de ander een tollenaar. En ze deden allebei precies hetzelfde. Ze gingen allebei naar dezelfde tempel. Er staat niet de een ging naar de ene tempel, de ander ging naar de andere tempel. Nee, ze stonden in dezelfde tempel, anders had de fariseer niet kunnen zeggen, die zondaar daar. Ze stonden in dezelfde ruimte. Ze gingen naar dezelfde tempel en ze gingen allebei om te bidden. Dus allebei geloofden ze in God. Ze gingen daar naartoe om te bidden. Maar de ene roemt zichzelf. En je merkt dat gewoon in het gebed. Hij roemt zichzelf. En hij heeft het over zichzelf. Vandaag zouden wij gewoon plat Nederlands zeggen, man, eigen roem stinkt. Er is ook in de middeleeuwen is er ook zo'n gezegde dat zegt, eigen lof stinkt, maar vreemde lof blinkt. Als je iets moois over je eigen zegt, dat stinkt. Maar als een ander iets over je zegt dat merkzaam is, dat blinkt. En dat zien we hier. En de tollenaar, die staat daar eigenlijk en die heeft bijna geen woorden. Die weet eigenlijk niet wat hij zeggen moet. En dat contrast van een fariseer vol lof, vol woorden. En een tollenaar die niets weet te zeggen, maar eigenlijk alles zegt. Laten we eens kijken naar die fariseer. De fariseer die stond daar. En hij bad dit. En let op het woordje, bij zichzelf. Het is helemaal geen gebed voor God of tot God. Het is een gebed over zichzelf. En God mag de toeschouwer zijn over wat hij over zichzelf zegt. En hij doet dat op zo'n hele bijzondere manier. Het woordje ik komt ook 5 keer voor. Hier staat de Heere niet centraal. Hij staat centraal in dat gebed. En dus je kan heel goed bidden zonder werkelijk je tot God te richten. Je kan soms bidden en zo met jezelf bezig zijn dat God de toeschouwer moet zijn. Dat hij niet de eer en de glorie en de aanbidding krijgt, maar dat je jezelf probeert in hem te verhogen. Jezelf te verhogen. En dus de woorden die hij gebruikt, die zie je hier. Hij stond daar en hij zegt, o God, ik dank u, dat zegt hij dan nog netjes, dat ik niet ben. Hij zegt niet, O God, wat is het toch bijzonder dat u mijn leven veranderd heeft. Nee, hij zegt, ik dank u dat ik niet ben. Ik ben niet, zoals hij dat zegt, zoals de andere mensen. Want die zijn allemaal slecht. Kijk eens naar mij, hoe goed ik ben. Ik ben niet zoals die andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers. Of ook als, en moet u kijken, als deze tollenaar. Heel duidelijk zijn positie neerzetten, zodat God zich zou verheugen over wie hij was. Nou, wie zich verheugde over wie hij was, was niet de Heere, dat was hij zelf. Hij verheugde zich in wie hij was. En hij had deze woorden. En eigenlijk zegt hij een gebedsinhoud en zijn passie is zijn eigen agenda, zijn eigen wil. En het is, Heere, kijk, dit is mijn wil die geschieden, niet de uwe. Volledig op zichzelf gericht. Het ging hem niet om wie de Heere was. Het ging hem erom wie hij was in het licht van anderen. En dat is zo apart om dat te zien. En dan doet hij dan ook nog een schepje bovenop. Want dan zegt hij in vers 12, Heere, ik vast 2 maal per week. Alsof God dat niet weet. Maar dat wil hij wel even duidelijk maken, dat ik ben niet alleen heel vroom, maar ik ben ook heel godsdienstig, heel religieus. Ik vast 2 keer per week. En dan zegt hij ook nog, ik geef 10de van alles, andere vertaling zegt van al mijn inkomsten, ik geef 10de van alles wat ik bezit. Dus zo staat die farizeeër voor het aangezicht van een heilig God en hij zegt, kijk eens heren, hoe goed ik ben. Ik ben niet zoals die anderen. En moet eens kijken wat ik doe. Nou, dit is een man die had de brief van Paulus aan de Efezen heel duidelijk nodig. Waar staat, wij zijn niet gerechtvaardigd uit werken, maar gerechtvaardigd door het geloof uit genade. En niet uit werken, opdat niemand roeme. En wat doet die farizeeër? Hij roemt zichzelf. Is hij dan vergeten wat de Heer Jezus zei over vasten? Dat je dat in je binnenkamer moet doen? Dat hoef je anderen niet te bekend te maken. Is hij vergeten dat als je je giften geeft en je hebt wat met een ander, dat je dat eerst goed moet maken voordat je je giften geeft? Hij had eerst naar die tollenaar moeten toegaan en zegt, broeder, dat je hier ook bent. En dan zijn giften moeten, maar hij helemaal gericht op zichzelf. Nou, als ik dat beeld vasthoud en dan gaat kijken naar de ander, de tollenaar, dan zou je bijna vragen, ja, wat moet hij nou nog? Wat moet hij nou nog? Ik kan me nog zo goed herinneren, ik was pas tot geloof gekomen, 35 jaar oud. En ik hoorde dan mensen bidden. En ik had nog nooit gebeden in mijn leven. Ja, ik had gebeden dat ik een zondaar was en de Heer Jezus nodig had. Maar bij anderen bidden. En dan hoorde je mensen bidden. Oh, zo mooi, zo oprecht. En ik dacht, ja, maar waarom bid ik niet? Nou, ik durfde niet. Ik durfde niet. En dan nam je soms het besluit. Ik ging naar een mannenbijbelstudiegroep. En had ik echt besloten, Heren, deze keer ga ik echt bidden. En ik had echt een verlangen om woorden tot de Heren te spreken in nabijheid van mijn broeders. De leider zegt, zullen we eerst met elkaar gaan bidden? En ik denk, ja, dat ga ik doen, nou ga ik het doen. En een ander begint. En die heeft een gebed. En toen had ik echt, wat moet ik nou nog? Wat moet ik nou nog zeggen? En het heeft een tijd geduurd voordat ik dat overwon. En dat het er niet om ging of ik zo kon bidden, of zoals mijn broeder bad, of ik wilde bidden tot mijn Heer en Heiland die mij had vrijgekocht. En in dat licht staat die tollenaar. In het licht staat die tollenaar. Maar let op het verschil. De farizeeër stond daar. En het woord hoe dat gebruikt wordt is, hij stond er ook werkelijk. Hij was zichtbaar, opmerkbaar en hij liet weten, kijk mij, ik sta hier. En de tollenaar, daar lezen we van, de tollenaar bleef op een afstand. Andere vertaling zegt, stond van verre. Een hele andere houding van die tollenaar. Die tollenaar, die wist tegenover wie hij stond. Hij wist wie hij was en hij wist tot wie hij naderde. En dat is zo bijzonder om dat voor onszelf ook in herinnering te houden. Waar stonden wij toen wij nog niet in de Heere Jezus geloofden dat hij voor ons het werk volbracht had? Waar waren wij toen? Heel ver van God vandaan. En er staat hier, de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelf zijn ogen niet naar de hemel opheffen. Waarom laat de Heer Jezus dat weten? Omdat die fariseer zo heeft gestaan. O, zie mij. Zie mij hoe goed ik ben. Hoe rechtvaardig ik ben. Die tollenaar durfde niet eens zijn ogen op te heffen. Want hij wist tot wie hij zijn ogen op zou heffen. Wij zingen zo makkelijk, zie slechts op hem. Maar beseffen we nog naar wie wij onze de ogen opslaan? Aan een heilig en rechtvaardig God. En dan staat er zo mooi. Hij wilde zijn ogen zelfs niet opslaan naar de hemel, maar sloeg op zijn borst. Hij had geen woorden, maar had wel een uiting. Dat was niet een uiting van zie mij, maar een uiting van wee mij. En het woord wat hier gebruikt wordt, hij sloeg op de borst, is een continu slaan op zijn borst. Het is niet één keer, maar continu bleef dat doorgaan. En hij sloeg zichzelf op de borst en hij zei dit. O God. Nou, zo begon de fariseer toch ook. O God. Maar de fariseer zegt, ik dank u dat ik niet. En de tollenaar zegt, o God, wees mij de zondaar genadig. 7 woorden. Meer heeft hij niet gebruikt. De fariseeën vertrouwden voor 100% op zijn werken, op zijn religie. De tollenaar vertrouwde 100% op het werk van God. Hij zag niet op zichzelf. Maar in het licht van God wist hij wie hij werkelijk was. Dat is het grote verschil. Hij erkende dat hij een zondaar was. En hij weerspiegelt wat we lezen in Psalm 34, vers 19. De Heere is nabij de gebrokenen van hart. Hij verlost de verbrijzelden van geest. En de tollenaar wilde als uiting ook laten zien, ik ben een gebrokene van hart, ik ben een zondaar. Of zoals Psalm 51, vers 19 dat zegt, de offers voor God zijn een gebroken geest, een verbrijzeld en verslagen hart, zult u, o God, niet verachten. Het gaat God niet om zijn werken, wat zouden wij willen doen wat God niet kan? Het gaat om het hartsgesteldheid. Een hart dat verbroken is vanwege de zonde. Een hart dat geraakt is door het evangelie. En misschien bracht het de tollenaar wel tot de woorden uit Psalm 38, vers 9. Ik ben bezweken en volkomen verbrijzeld. Ik schreeuw het uit vanwege het bonken van mijn hart. Ik geloof ook dat de tollenaar hier niet zomaar die woorden sprak als een prachtige zin, maar vol met emoties in zijn hart. Een gebrokenheid, een verlorenheid, wetende dat hij schuldig staat tegenover een heilig God. O God, zegt hij, wees mij, de zondaar, genadig. En hij zegt niet, wees mij, o God, een zondaar. Maar hij zegt, de zondaar. Oh, hij zei niet, zoals de fariseeën, God wees mij genadig, want ik ben geen fariseer. O God, wees mij genadig, want ik ben een berouwvolle zondaar. Hij zei ook niet, God wees mij genadig, want ik ben een biddende zondaar. Hij zei ook niet, God wees mij genadig, ik ben ook maar een mens. En hij zei ook niet, God wees mij genadig, want u weet toch dat ik steeds probeer het beste te doen. Het enige wat hij zei is, Heere, wees mij de zondaar genadig. De zondaar. En daar heeft hij het oog op zichzelf. Maar niet als een zondaar zoals velen. Maar hij ziet zichzelf in het licht van de Heere als de zondaar. Dat is heel wat anders. En dat zien we terug in het leven van Paulus. Paulus zegt bijvoorbeeld in 1 Korinthe 15 vers 9. Ik ben immers de minste van de apostelen. Ik die het niet waard ben een apostel genoemd te worden. Omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wie ik ben. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Wat Paulus zegt, die zegt niet, ik ben een van hen. Hij zegt, ik ben de minste. Hij kijkt niet hoe de andere tegenover de Heere staat. Hij kijkt naar zijn eigen hart, hoe hij tegenover God staat. In Efeze 3, vers 8 herhaalt Paulus dat weer. Hij zegt, mij, de allerminste van de heiligen. Nou, wij beschouwen Paulus als de allerhoogste van de heiligen. Want kijk eens naar zijn bediening, kijk eens naar zijn wijsheid, kijk eens naar zijn brieven. Als er één is die genade van God weet uit te leggen, is dat Paulus wel. Maar Paulus die kijkt niet naar wat hij kan, hij kijkt naar wie hij is in het licht van God. En dan zegt hij, ik ben eigenlijk helemaal niks. Ik ben gewoon de allerminste. En in Timotheus, als hij Timotheus aanschrijft, dan zegt hij, dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. Dus niet, ik ben de voornaamste apostel, nee, ik ben de allerminste apostel, maar ik ben wel de voornaamste zondaar. En wat dat besefte die? Hij besefte dat hij de gemeente van de Heere Jezus vervolgd had. En Paulus, waarom was hij zo rijk in zijn boodschap? Omdat hij wist waar hij vandaan kwam. En ik merk wel eens dat bij de christenen van vandaag er zo weinig vreugde en dankbaarheid is. Waarom? Omdat we vergeten zijn waar we vandaan zijn gekomen. Het is zo gevaarlijk dat we belanden in een automatisch evangelisch behouden zijn. En vergeten, waar komen we eigenlijk vandaan? En dat vergelijken we soms met bekeringen. Oh, dat hoor ik dan wel eens. Oh Jack, ik wou dat ik zo'n bekering als jou had, zo veranderd. Ik zeg, waar gaat het dan om? Ik zeg, wij waren beide dood. En zijn beide levend geworden. Of je nou christelijk opgevoed bent of niet christelijk opgevoed. Wij waren beide dood en we zijn beide levend geworden. Dus we hebben beide die geweldige getuigenis waar we straks van kunnen zien. Kijk, Christus is voor ons gestorven, wij met hem. Maar let op, we zijn opgestaan in dat nieuwe leven. Dat is niet afhankelijk van wat je gedaan hebt. Dat is afhankelijk van wie je was in je zonde en wat hij gedaan heeft en tot leven gebracht. Daarom heeft ieder van ons die dit heeft gekend, die heeft een geweldige getuigenis. Ik was dood en ik ben levend geworden. Dat is toch geweldig? Dat is het getuigenis. Maar wat hebben wij ervan gemaakt? Kijk eens hoe slecht ik ben geweest. Moest nog een keer ergens een getuigenis geven voor de EO. En werd me al van tevoren verteld hoeveel ik moest vertellen over wat ik wel al niet gedaan had. Nou, ik zei, dat was bij Feike van der Velde. Ik zeg, nou, dat ga ik echt niet doen. Ik ga vertellen wie de Heer Jezus voor me is. En dan kreeg ik een beetje oneenigheid. Maar het gaat er toch niet om wat ik gedaan heb. Het gaat erom wat hij gedaan heeft. En dat doet hier dus de tollenaar. Hij zegt, o God, wees mij genadig. De zondaar, wees mij genadig. 7 woorden. En toen dacht ik, en die richt hij tot de persoon, de Heer Jezus, die 7 keer zei, ik ben. Die 7 kruiswoorden zei op het kruis. Maar het allermooiste dat hij zei, het is volbracht. Zie slechts op hem. En die zondaar, hier die tollenaar, die zag slechts op hem. En kijk wat er gebeurt. Kijk wat er gebeurt. Dan zegt de Heer Jezus, deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis. In tegenstelling tot die ander. Er staat niet, deze man ging terug naar huis en hopelijk onderweg in zijn leven is hij zo trouw dat hij uiteindelijk gerechtvaardigd zal worden. Nee, dan zou hij terug moeten in de werking. Vanaf dat moment ging hij gerechtvaardigd de tempel uit. Geen proefperiode. Maar onmiddellijk gerechtvaardigd worden door het geloof. Op 7 woorden. Dat is die genade van God, lieve broeders en zusters. En als u nog denkt, zoals u hier zit, ja maar, ik moet eerst dat doen, ik moet eerst dit, ik moet eerst, broeder en zuster, vergeet het maar, hij heeft het voor ons gedaan. Het enige wat gevraagd wordt, dat u belijdt dat u een zondaar bent en dat u ziet slechts op hem die het voor u volbracht heeft. En dan komt die wedergeboorte, die rechtvaardiging. En dan gaat de Heere je leren wat het is om te leven zoals hij dat wil. Het is niet eerst veranderen en dan hopelijk geloven. Het is altijd zien op hem en daaruit vandaan komt die verandering. Dan gaat je leven veranderen. Hij dan ging heen gerechtvaardigd. Oh, wat schrijft Paulus daarover? Wij dan gerechtvaardigd door het geloof, door het zien op hem, hebben vrede met God. De tollenaar die ging de tempel uit, vrede hebbende met God. En de fariseer zat nog steeds vast in zijn eigen religiositeit, in zijn eigen werken. En dan zegt de Heer met een waarschuwing. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En dat principe vind je door de hele schrift heen. Spreuken 3 vers 34, daar staat de spotter zal hij bespotten, maar de zachtmoedige zal hij genade geven. En ook Jacobus en Petrus die schrijven, God keert zich tegen de hoogmoedige, maar aan de nederige geeft hij genade. 2 mensen. Maar die weerspiegelen wel een groot deel van de mensheid. Of je loopt als een fariseer, of je loopt als een tollenaar. En weet u nog waar u werkelijk vandaan komt? Dood door zonde. En we denken dat het allemaal wel prima is zo. Maar waar is dan die vreugde, die dankbaarheid? Elke keer weer dat besef ik, ik ben een kind van God. Ik ben zo bang dat sommigen het zo gewoon vinden, christen te zijn. Weet je, dat is bovennatuurlijk. Dat is een wedergeboorte door de Heilige Geest. En daar ben je dan deel van. Dan heb je dan het verlangen om daar ook overeenkomstig te gaan leven. En niet te leven voor jezelf, maar te leven voor hem die jou heeft vrijgekocht. We denken soms zo vaak, nou, ja, maar dit en dat heb ik gedaan. Nou, Romeinen 5 zegt, we waren krachteloos. We waren vijanden. We hadden niets met God, zondaren. We waren dood in Adam. Lieve mensen, geestelijk waren we dood. En dat weerspiegelt straks. Het onder water houden. Het begraven zijn met Christus. Maar moet eens kijken als we Jozefien, en we gaan dit niet doen hoor, als we die wat langer onderhouden. Wat gebeurt er dan? Dan verlangt ze naar dat leven. En dan zou ze uit dat water komen en... En zo zou het moeten zijn. En ieder die de Heer Jezus heeft leren me kennen, moet het vandaag de dag nog zijn. Stromen van levend water zullen uit je binnenste stromen. Waarom? Omdat je niet vergeten bent waar je vandaan gekomen bent. We waren dood in onze zonde en we zijn levend geworden in de Heer Jezus. We krijgen altijd het idee, wij worstelen een beetje in onze zonde en de Heer Jezus die gooit een reddingsboei. Nee, hij springt als het water in en sterft voor jou, zodat jij kan leven. Maar hij is ook levend geworden. Het is niet een reddingsboeitje toe die toewierp. Hij gaf zijn leven. Waarom? Zodat u en ik dat leven zouden ontvangen. Maar het is toch een leven van vreugde. Een leven, hoe moeilijk het ook kan zijn vandaag de dag, laten we realistisch blijven. Maar het zie slechts op hem. Vol gehoorzaam zijn stem. Blijf maar rustig vertrouwen op hem. Hij zorgt voor u. Er staat een groot bord langs de weg. 1 Petrus 5 vers 7 geloof ik. Zie, werp al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. Het is toch geweldig? Maar is het, dat is het ook zo. En ik wil afsluiten als herinnering Efeze hoofdstuk 2. En lees het thuis ook nog maar een keer na. Waar Paulus het volgende schrijft. Ook u. Ook u. Dan heb ik al van ook ik. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. Vader en zoon. Heeft hij de Heere in zijn zoon levend gemaakt. U die dood was door de overtreding en de zonde. U was niet slecht vanwege uw zonde. U was dood tegenover God vanwege uw zonde. En als u de Heer Jezus nog niet hebt aangenomen, dan zit hij hier als dood. Klinkt gek, hè? Maar het is wel wat de Bijbel zegt. En hoe kunt u levend worden? Door die 7 woorden. O God, wees mij de zondaar. Hoef je niet naar anderen te kijken. Naar uw eigen hart. Wees mij zondaar genadig. 7 woorden, maar die uit het hart komen. En dan zal hij gerechtvaardigd worden. Hoofdstuk 2, Efeze. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonde waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder, van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij alle voorheen verkeerden in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des torens, evenals de anderen. Maar God, niet maar wij, maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Levend. En zit u. Nee, we zijn levend. Beseft u dat? zijn we levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En hij heeft ons met hem opgewekt. Ja, niet alleen uit de dood. Maar opgewekte mensen gemaakt. Die vreugdevol zijn, hoopvol zijn, dankbaar zijn. Lieve broeder en zuster, wees opgewekt. En wat zegt hij nog meer? En met hem in de hemelse gewesten gezeten in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u behouden. O God, wees mij de zondaar genadig. En dan zegt Paulus hier, want dat is het juist. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, o fariseer, niet uit u. Het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus. En dat is als je uit dat waterbad komt, als je tot geloof komt. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen. Welke die God van tevoren voorbereid hebt, bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dat heet bijbels gezien wandelen in de nieuwheid des levens. Het oude leven, wat eigenlijk al dood was, dat wordt symbolisch weer gezien. Maar dan kom je uit dat water. En dan zegt de Heer, dat is niet het enige. Ga nu die weg in. Ik heb een weg voor jou voorbereid. En hoe ga je die ontdekken? Door zijn woord te lezen. Door de gemeenschap van gelovigen. Door met de Heer in contact te blijven. Door met hem te spreken. Een geweldige zekerheid. Lieve broeder en zuster, vergeet nooit waar u vandaan kwam. Want in dat licht is er weer vreugde en dankbaarheid en opgewektheid te weten vandaag, ik ben een kind van God. Alles is genade en geen werken. Zullen we hem samen daar ook voor danken? Vader in de hemel, we komen u zo danken voor de rijkdom van uw woord. We komen u danken, Heere Jezus, voor uw gelijkenissen. En Heere, wat kunnen wij ons daarin herkennen? We hebben allemaal wel iets van dat farizeeëngedrag in ons. Ons gauw beter voelen dan een ander. Wij weten het beter, we handelen beter. We zijn eerlijker, oprechter. We zijn gelukkig niet zoals die en die en die. Heere, maar daar staat dan een tollenaar. Op afstand. En als er één wist wie hij was, dan was hij het wel. De zondaar. En hij stond daar van ver omdat hij wist ook wie u was. Wie u bent. Een heilig en rechtvaardig God. Hij heeft het niet over werken. Maar hij vraagt om uw genade. O God, wees mij de zondaar genadig. 7 woordjes. Het is net als de man aan het kruis die tegen de Heer Jezus zegt, gedenk mij in uw koninkrijk, in uw paradijs. En dan zegt de Heer Jezus direct, heden zult gij met mij daar zijn. Direct gerechtvaardigd worden op het belijden, op het geloven, vanwege uw genade. O Heer, en we hebben ook gezien, het waren niet onze zonden, we waren eigenlijk dood. Maar u heeft ons levend gemaakt in de Heer Jezus. Heer, mag dat weer tot ons doordringen. Ook als we straks getuigen zullen zijn. Als onze zuster ondergedompeld wordt, het is het oude leven. Maar dat ze opstaat in de nieuwheid, met Christus opgewekt zijn. En dat we ook om haar heen zullen staan, om die nieuwe weg ook te wandelen. Heer, om als discipelen achter de Heer Jezus aan te gaan. Maar ik wil u zo bidden, Heer, deze morgen, als hier iemand is die dat niet kent. Die het nog verwacht van eigen werken. Die denkt, maar ik moet eerst dit en dit en dit nog allemaal laten of veranderen voordat. Dan wil ik u zo bidden, Heer, dat u in uw genade en door uw Heilige Geest deze persoon overtuigt dat het alleen een blik op het volbrachte werk van de Heer Jezus is. En dat je met je eigen mond belijdt en met je eigen hart gelooft dat Hij voor de zonde gestorven is en opgestaan. Dan mag die persoon gerechtvaardigd naar huis gaan. Vader, we bidden voor de verder verloop van deze dienst, Heer. Mag het tot zegen, tot eer en glorie van uw naam zijn. En we danken u opnieuw voor het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus, onze Heiland. Heere, doe ons verheugen. Maak ons opgewekt. Blijde christenen. Dwars door alle moeite en zorg die we hebben, Heere, dwars er doorheen. Opdat we elkaar daarin aansporen en bemoedigen en versterken. En elkaar toezingen, zie slechts op hem. Volg gehoorzaam zijn stem. En dat bidden we in de naam van de Heere Jezus Christus. Amen. Amen. Denken we verder met het zingen van liederen gaan.